Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vandaag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal dat volgende week zondag gevierd zal worden. Morgenavond worden de plannen voor de renovatie van het kerkgebouw uitgelegd. Alle leden, dat zijn dus belijdende en doopleden, worden hiervoor uitgenodigd. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het kerkgebouw. De aanvang is om 8:00. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw. Aanvang om 7:30. De kerkraad roept u van harte op om deze avond aanwezig te zijn. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 87... Het eerste en het derde vers zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw, o Godstad, voortgebracht. 87, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22, vers 14, naar de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij lief hebben, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Handelingen 8. Wij lezen de versen 26 tot en met 35. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Handelingen 8, versen 26 tot en met 35. En daar lezen wij het woord van de Heere. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schrift die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Zullen wij samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed? O Heere, door uw goedheid en trouw mogen wij weer in uw huis zijn. Wat is de zondag een rijke dag, een dag waarop wij samen mogen komen in uw huis. En wat een zegen en een voorrecht dat we dat geregeld mogen doen. Dat we de geregelde bediening van uw woord mogen ontvangen. En dat u ons daartoe de gelegenheid en ook de vrijheid geeft. Heer, en dat ondanks al onze onwaardigheid. U bent goed voor slechte mensen. En dat mag in ieder van ons wel belijden, want u hebt ons gehoord en gezien in de afgelopen week. En u doorgrondt en u kent ons. Wij kennen onszelf niet of nauwelijks. Maar u weet precies wat op de bodem van ons hart leeft. En dat er zoveel vuil aanwezig is. Zoveel afbuigen en afwijken van uw geboden. En u getuigt het in uw woord dat er niemand rechtvaardig is. En van nature, Heere, als u niet tussen beiden kwam, dan behoorden wij nog steeds tot die wildste volkeren waarvan we gezongen hebben. Want aan onszelf overgelaten, Heere, worden wij beesten. En het is enkel uw genade dat er een verschil is tussen criminelen en ons. Want van nature is er echt geen verschil. En daarom mag het wonder wel zo groot zijn dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Geef dat we daar ook iets van beleven, Heere. Dat het een wonder is dat u naar ons vraagt. En een groot wonder wat wij nooit kunnen doorgronden, dat u uw Zoon, die nooit zonde gedaan heeft, dat u hem tot zonde gemaakt hebt. En dat u, Heere Jezus, al de gevolgen van de zonde volkomen hebt gedragen. Opdat wij, die zonde zijn, dat wij gerechtigheid Gods zouden kunnen worden. omdat u met uw geest in harten werkt en overtuigt van zonde en dat u hen leidt naar uzelf toe en dat er daar vrede ontvangen wordt, verzoening en vergeving van al onze zonden en dat er dan ook een nieuw leven geschonken wordt waarin uw Heilige Geest regeert. En zo zult u de aanbidding en lof ontvangen. Heere, zo willen wij u danken voor uw onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus Christus. En Heere, nu willen wij weer een gedeelte uit uw heilig woord overdenken. Wij bidden u of u dat woord wil doen openvallen. Dat de verkondiging ook van Christus in dit gedeelte voor ons dierbaar mag zijn. En dat wij mogen letten op uw leiding en ook in het leven van Filippus en van deze moorman. En dat het tot onze stichting zal zijn. En dat wij daar geestelijke lessen uit mogen ontvangen. Dat wij daar profijt van mogen trekken. O Heere, zo willen wij u bidden een zegen over deze dienst. En dat uw dienaar ook genade mag ontvangen om uw woord uit te leggen zoals u dat wilt. En dat het woord ook in de prediking toegepast mag worden. Maar uiteindelijk bent u het die de toepassing geeft door het werk van uw Heilige Geest. En daarom bidden wij u nu eerbiedig of u ondanks ons toch wilt werken met uw Heilige Geest. En dat u de eer en de verheerlijking zult ontvangen, ook van deze dienst. Wat is het toch nodig dat wij gerechtigheid Gods worden. Dat wij verlost worden van de macht van de zonde. En dat we bevrijd worden van het vuil van de zonde. O Heere, zo bidden wij u om uw geest die Christus toepast aan harten. En laten zo ook een toebereid volk mogen zijn om aanstaande zondag aan het avondmaal deel te nemen. Een volk dat niet zal komen uit gewoonte. Een volk dat niet zal komen vanwege eigen gerechtigheid. Maar dat ze juist daaraan ontdekt is. En dat ze arme zondaren voor u geworden zijn. Die hun hoop en genade alleen maar zoeken bij u alleen. Heere, wij bidden u om een goede week van voorbereiding. Wilt u in ons midden zijn. En ons gedenken in alle omstandigheden. En zo dragen wij u ook onze broeder Struik op. Wij danken u dat de tweede chemotherapie plaats kon vinden. Heer, het wacht alles op uw zegen. Wij danken u dat hij zo gezegend werd in de afgelopen weken. Dat u hem nabij geweest bent. Heere, wilt u hem een goede herder zijn. En wilt u hem doen leiden aan stille wateren en in grazige weiden, dat hij daar mag neerliggen. En dat hij het ook in zijn eigen hart mag leren zien dat u de goede herder bent en dat u ook zijn herder bent. Dat het verbond des vredes voor hem tot zegen zal zijn. Heere, ontferm u over hem, naar lichaam en naar ziel. En zo danken wij u ook dat broeder Voorsluis een ingreep kon ondergaan en dat alles goed ging. Dat u hem daarbij ook begenadigd hebt en versterkt hebt. Wat bent u goed, Heere, wat er leeft er een dankbaarheid ook in het hart van onze broeder. Wil hem ook verder leiden. U bent het toch die uw schapen opzoekt. U zult hen weiden en leiden. Laat hij dat ook mogen ervaren. En dat hij in dit alles aan u verbonden mag zijn. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. En dan denken wij ook aan de jongeren. Vele van hen zijn in spanning omdat uitslag van examens zal komen binnenkort. Heere, wilt u hen daarbij genade geven dat ze ook deze weg aan u mogen overgeven. En dat zij in vertrouwen op u ook hun jonge leven mogen inrichten. Kon het zijn, geef hen een verblijdend uitslag. Maar wilt u hen vooral leiden tot de eer van uw naam en tot hun geluk blijdschap en vrede. Want zo werkt u toch, Heere Jezus. Zo bent u een heerlijke God. U wilt ook in alles van het dagelijkse leven voorzien. En laten we zo ook in geloof mogen studeren en werken. Heere, zo bidden wij u ook. Uw ontferming over onze kerken. Wil u uw zegen daarover gebieden. Gedenk uw kerk wereldwijd. Wilt uw naam verheerlijken. We bidden u voor het werk in Gent. Zegen onze broeder van Luttikhuizen. En dank u voor de mooie dag die we gisteren mochten ontvangen. En wil in uw genade en gunst hem daar in Gent gedenken. Heere, hoor ons bidden. Doe weg onze zonden. Schenk ons uw nabijheid in het bespelen van het orgel. Ook in het werk van het kosterschap. Heere, schenk zo uw genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat tot zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe werd de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons, Jezus Christus, houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het avondmaalsformulier. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 68, de versen 15 en 16. En tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De collecten zijn als volgt: eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het jeugdwerk. Psalm 68, 15 en 16. De gemeente, het gebeurde in 1839 dat de Schotse predikant Robert Murray McShane op bezoek ging naar Israël. Er kwam een verlangen om de bekering van Israël te zien. En zo werd van de Free Church of Scotland een afvaardiging gezonden om het land Israël te bezien wat daar was. En ik kwam terug om te zeggen dat het een dor land was, leeg, verwoest. McShane was predikant van de Free Church to Dundee. En tijdens zijn afwezigheid was er een andere predikant die op de preekstoel daar stond, die de diensten waarnam. Dat was William Burns. En toen was het onder de prediking van William Burns dat er een geweldige opwekking ontstond gedurende die maanden dat McShane afwezig was. Vele mensen kwamen tot bekering. En toen McShane terugkwam was hij zeer verblijd. Er was geen enkele afgunst of jaloezie, er was blijdschap dat de Heere gewerkt had. En dat de Heer de prediking van William Burns zo gezegend had. En daarna ging William Burns in andere plaatsen preken in Schotland. En overal waar hij kwam werd zijn bediening rijk gezegend. De mensen stroomden toe naar de kerk en er kwam een opleving door heel Schotland. Hij is ook in Canada geweest. En toen kwam hij in Toronto en hij zag dat Toronto, zei hij, is de meest zondagsheiligende stad die hij ooit gezien had. Dat was toen in Canada in de 19e eeuw. Toronto is nu niet meer zo. Maar ook daar in Canada werd zijn bediening gezegend. Dus alles leek heel goed te gaan. En toen hij weer terugkwam in Engeland, in Schotland en hij preekte weer, toen opeens kreeg hij een duidelijke roeping om naar China te gaan. Hij gehoorzaamde die roeping. Hij leerde de Chinese taal. Hij kwam in China aan en hij zag al gauw dat hij zich moest kleden naar de wijze van de Chinezen. En zo verkondigde hij het evangelie in het Chinees aan dat land. Maar er waren geen bekeringen. Hij bleef doorwerken. Maar zijn werk leek vruchteloos. Er kwamen geen bekeringen. Hij moest een bloeiende bediening in Schotland vaarwel zeggen, naar China gaan, waar hij hard gearbeid heeft en geen vrucht. Zo leek het tenminste. Na hem kwam Hudson Taylor in China. Ze hebben elkaar nog kort samen gesproken. Nog samen ook enigszins gewerkt. Maar daarna toen kon het niet verder. Hudson Taylor moest naar een ander gebied gaan in China. Om dringende redenen en ze zagen elkaar nooit meer terug. Maar onder de bediening van Hudson Taylor kwam er wel zegen, wel vrucht. Want Burns had het fundament gelegd. En Taylor kwam en heeft met zegen mogen werken. En die zegen is doorgegaan in China tot op de dag van vandaag. Maar wat zal het toch moeilijk voor deze broeder William Burns geweest zijn. Alles ging zo mooi in Schotland en nu hier in China. En zoiets gemeente heeft Philippus ook meegemaakt. Niet in die zin dat hij later geen zegen zag, maar wel het feit dat hij een bloeiend werk met veel zegen, met veel honger en dorst naar het woord van zijn mensen, waar een opwekking gaande was, waar er nog meer onderwijs nodig was, dat opeens de Heere hem de roeping gaf om weg te gaan. Een duidelijke roeping. De apostelen waren daar geweest, hadden de handen opgelegd, gebeden om de Heilige Geest en toen viel de Heilige Geest op hen En er was blijdschap. Er was geen enkel jaloezie tussen Filippus en Johannes en Petrus. Nee, ze verblijden zich gezamenlijk in Gods grote werken. En wat zal Filippus dankbaar geweest zijn dat er zoveel tot geloof kwamen onder de Samaritanen. Dat er nu geen verschil, geen onderscheid was in principe tussen de Joden en de Samaritanen. En het leek erop alsof hij een apostel van de Samaritanen zou zijn. We kunnen ons gerust voorstellen dat toen Johannes en Petrus teruggingen naar Jeruzalem, dat ze Filippus hebben aangemoedigd om door te gaan met het goede werk, broeder. En verder onderwijs en toerusting te geven aan deze bekeerde Samaritanen. Misschien hebben ze de woorden wel gebruikt die Paulus later zou zeggen in 1 Korinthe 15. Mijn geliefde broeder, wees standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dan opeens moest Filippus weg. Hij moest Samaria verlaten. Het zal hem pijn gekost hebben. Want om een gemeente te verlaten, dat kost pijn. Met name voor predikanten. Als ze jaren ergens werken, dan komt er een band tussen de gemeente en hen. Zou Filippus pijn gedaan hebben. Maar we willen erover mediteren, gemeente, over Filippus verlaat Samaria. We zien ten eerste een onverwachte roeping. Ten tweede goddelijke leiding. En ten derde gezegende prediking. Dus Filippus verlaat Samaria. We zien een onverwachte roeping, goddelijke leiding en gezegende prediking. Dus opeens verlaat Filippus de pas bekeerde Samaritanen. Want de Heere zou voor zijn volk zorgen. De Heere zou voor deze Samaritanen zorgen. Dat mocht Filippus geloven. Want God verlaat nooit het werk zijner handen. En de Heer heeft geen mens nodig. Kan mensen roepen en mensen laten vertrekken. Maar zijn werk gaat door. En zo was het dat opeens Filippus een boodschap kreeg, een roeping. Het was een duidelijke roeping. Maar wat was er gebeurd? In de hemel kreeg een van de engelen een opdracht van de Heere God. De verhoogde Christus beveelt die engel om naar Filippus te gaan en hem een boodschap over te brengen. En die boodschap is: sta op en ga heen naar het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Dus Filippus in zijn huisje daar in Samaria, of waar het geweest zal zijn, opeens staat er een engel voor hem. En de engel spreekt deze woorden. Het zal onverwacht geweest zijn voor Filippus. Hij zal het ook niet begrepen hebben. Alles ging zo goed daar in Samaria. Hij dacht dat ze hem daar wel nodig hadden. En dat hij tot grote nut zou zijn voor de pasbekeerde mensen. Hij dacht dat hij een apostel voor de Samaritanen zou zijn. En dan opeens zo'n roeping. Sta op. Ga heen. Niet dralen. Niet aarzelen. Niet een afscheidsronde doen door heel de gemeente heen. Sta op. Ga heen. En dan moest hij naar de weg gaan die tussen Jeruzalem en Gaza leidde. En als we het goed begrijpen, waren daar toen twee wegen die van Jeruzalem naar Gaza voerden. Dat was de kortste, de snelste weg. Dat was ook de drukste weg. Maar er was ook een andere weg. Die was woest. Dat was langer. Er kwamen niet veel reizigers langs. Het was woest, eenzaam, minder begaanbaar waarschijnlijk, maar wel heel rustig. Een verlaten weg en daar moet Filippus naartoe. Er wordt hem ook niet gezegd wat hij daar doen moet. Dat zegt de Heere vaak van tevoren niet. De Heere laat zien tijdens de weg die ze gaan. Dan wordt het duidelijk wat ze moeten doen. Maar Filippus moet één ding doen, dat is gehoorzamen. Wat zal het een beproeving geweest zijn voor deze man. Soms leidt de Heer in het leven ook op een weg die wij niet begrijpen. Er kunnen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Ongedachte leiding. Misschien iets wat wij ook moeilijk vinden. Maar waarvan we weten hoe we daarin moeten staan. Dat we ook weten wat de Heer van ons vraagt. Zelfverloochening. Gehoorzaamheid. Overgave. Niet murmureren. Wel tot hem vluchten. Met de moeite en het verdriet en de onbegrepen leiding. Maar ons richten op zijn woord. Daarin vindt u leiding. En daarin wordt licht geworpen op uw pad. Zijn woord. Maar we moeten niet luisteren naar eigen redeneringen. Het gaat om het woord van God. Dat moet onze norm zijn. Het gaat er niet om onze standpunt, onze mening, ons gevoel, ons inzicht. Het gaat om het woord van God. En in onderwerping aan Gods geest, zo ons laten leiden. De Heere vraagt gehoorzaamheid van Filippus. En dat was voor hem niets anders dan zelfverloochening. Maar hetzelfde wordt van ons ook gevraagd, gemeente, in het leven. Gehoorzaamheid aan het woord. En dat kan ook zelfverloochening kosten. Dat u iets van uzelf moet opgeven. Of dat u iets moet wegdoen uit uw leven. Israël moest ook zo vaak de afgoden verbranden, wegdoen. En allen die de Heere vrezen, zullen het meemaken wat het betekent om te sterven aan ons eigen ik. En dan moet je nou niet tegenop zien en niet denken, dat is allemaal vreselijk. Nee, de Heere gaat daarin mee. Zijn weg is gans volmaakt en recht. En u hebt zijn vrede en zijn kracht en zijn zegen op die weg. En dat sterven aan ons eigen ik, dat doet als tegenpool dat Christus in ons opstaat. En dat is de gezegende vrucht. Langs de weg van zelfverloochening. Dat de mens deel krijgt aan dat heerlijke beeld van de Heere Jezus Christus. Het gaat vaak door een zekere strijd en door lijden heen. Waarbij de Heere ondersteunt. En waarbij de Heere het beeld van zijn zoon op ons legt. Dat we leren in overgave te leven aan hem. En zo vrede te smaken met God. Liefde tot hem. Rust in het hart. Zijn leiding in het leven. Zijn zegen zien op ons rusten. Dat zou Filippus ook allemaal meemaken. Het gaat in de weg van gehoorzaamheid. En dan lezen wij vers 27. En hij stond op en ging heen. Verder worden ons geen details verteld. Hij zal tenminste hebben moeten vertellen aan die mensen wat er gebeurd is. En dat hij nu zal gaan. En hij ging. Hij is gehoorzaam aan de Heere. Hij is een van God geleerd persoon. Hij is een echte zoon van Abraham. Want eens riep de Heere Abraham immers ook uit Ur der Galdeën en Abraham gehoorzaamde. Hij ging zoals de Heere hem bevolen had en zo ging Filippus ook in gehoorzaamheid en door het geloof. Al wist hij niet wat hij daar moest doen. En al begreep hij het niet, want die weg was woest en eenzaam. Hij leefde door het geloof. Hij werd gedreven door de liefde tot God, dat uitgestort was in zijn hart. En zo met blijmoedigheid en met verwachting en met hoop en in gehoorzaamheid en zelfverloochening heeft Filippus gehoorzaamd. Zalig om te buigen in overgave aan deze God. Kijk, wanneer het hart traag wordt en koud, en wanneer een mens verachtert in het gebed en dat persoonlijk contact met de Heere begint te verbleken en te verkwijnen, dan worden we lui, dan worden we slordig, dan veronderstellen we dat alles goed is. Dan gaat de mens steunen op zijn eigen gerechtigheid. Ik ben toch beter dan anderen. En dan verloochent de mens zich niet. En als dan zo'n oproep komt, dan steigeren we en verzetten we ons. Dat gehoorzaam zijn aan de Heere wordt geleerd door de Heilige Geest, door een teer wandel met God te onderhouden. Zoeken wij dat, gemeente, in de stilte van de avond, 's avonds laat wanneer iedereen slaapt, dat u dan uw hart uitstort. Of 's morgens vroeg wanneer anderen nog te rusten zijn, dat u dan een stil plaatsje vindt om uw hart voor God uit te storten. En daar wordt gehoorzaamheid geleerd. Daar wordt liefde tot de Heere ontvangen. En dat is nou zo nodig. Maar we zijn ook in een week van voorbereiding, gemeente. En dan is een belangrijke vraag aan ons: kennen wij deze zelfverloochening in het leven? Niet dat wij moeten opstaan en naar een ander land gaan of zo. Daar gaat het niet om. Dat voelt u wel. Maar het gaat wel om: wie is de Heere voor ons persoonlijk? Waar gaat het ons om? Hebben we wel eens offers gebracht voor de Heere? Hebben wij geleerd ons te richten naar Gods woord? Staat de Heere Jezus in het middelpunt van ons leven? Luisteren wij naar Christus? Zoeken wij naar hem te luisteren? Beleidt u het ook dat u een hart hebt geneigd tot alle goddeloosheid? En dat wat een ander doet, dat leeft bij u en mij in het hart. Daar hebt u verdriet van. Dat is niet alleen concrete zonden die u beleidt, maar de verdorvenheid die mijn leven doortrekt. Dat ik altijd mezelf wil promoten. En dat kunnen we op alle mogelijke manieren doen. Of we nu oud zijn of jong. Hebben we daar al last van gehad? Dat ik er zelf steeds tussen zit. En dat we zo ons hart voor de Heere uitstorten. En dat u begeert te handelen naar de wil van God. Is dat uw vurig verlangen dat ik u gelijkvormig, uw beeld gelijkvormig mag worden? Kent u deze houding? Dat u zo opziet naar de Heere Jezus en met hem wil leven, hem wil kennen. Kijk, dat is nou een kenmerk van de avondmaalsganger. Voor deze mensen heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. Deze mensen zoeken zichzelf niet, ze zoeken de Heere. En dan walgt u van een leven zonder God. En dan begeert u juist een nabij leven met God te kennen, dat zijn hart, dat uw hart gevuld wordt met zijn liefde en dat u gehoorzaamheid leert aan hem. Voor zulke mensen heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. Wel nu, Filippus is onderweg naar Gaza. De afstand naar Gaza was van Samaria zo'n 100 kilometer. En we zien hem daar lopen. Over een stoffige, eenzame weg. Onderweg zullen we ons wel voorstellen dat hij gemediteerd heeft. Over wat er gebeurd is in de afgelopen weken. En hoe de Heer zo krachtig gewerkt heeft. Hij heeft natuurlijk daar gebeden voor al die mensen in Samaria die hij kende. Hij heeft nagedacht over Gods goedheid. Hij zal ook verwonderd zijn geweest waarom hij zo snel weg moest. Maar hij wist, de Heere roept mij en ik zal gaan. En zo zien we goddelijke leiding in zijn leven. Filippus is op weg en hij weet niet waartoe. Dan plotseling ziet hij een groepje reizigers. Ze komen al dichterbij. En de tekst legt ons uit wat Filippus toen zag. Een moorman. Een kamerling. Een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was. Het bleek dus de minister van Financiën te zijn van Ethiopië. Een rijk man. Een man die dus ook een gevolg had, ook lijfwachten bij zich had. En Filippus komt naast deze wagen lopen, een overdekte wagen. En daarin zit deze hooggeplaatste minister, zit daar te lezen. En hij leest uit een boekrol van Jesaja. Deze man, hij was in dienst van de koning van Ethiopië. Maar in die dagen werd de koning van Ethiopië beschouwd als een kind van de zon. En dat hij te heilig was om zich te bemoeien met staatszaken. En daarom werd de regering overgelaten aan de moeder. En die moeder droeg de titel Candace. Dat was dus geen eigen naam. Maar dat is een aanduiding van haar hoge positie. Zoals Farao en Caesar ook geen eigen namen waren. En zo was deze man uiteindelijk in dienst van de koningin, de Candace van Ethiopië. En wat zo bijzonder was, als Filippus dat allemaal ziet, dan verwondert hij zich. Maar hij hoort die man spreken, waarschijnlijk Grieks. Hij las uit de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En Filippus hoort hem lezen uit de profeet Jesaja. En dan spreekt de Heilige Geest tot Filippus. Hij weet het. Ga toe, voeg u bij deze wagen. En dan opnieuw gehoorzaamt Filippus. En wat er nu gaat gebeuren is heerlijk. Wat er nu gaat gebeuren hebben we van gezongen, gemeente. In Psalm 68. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. We hebben ervan gezongen in Psalm 87. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. En dezezelfde profeet Jesaja, waar die man uit zit te lezen. Er staat in 11 vers 10. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. Deze moorman, die zal tot bekering geleid worden. Hij zal ingelijfd worden bij het volk van God. En de Heer Jezus stuurt zijn knechten uit om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En deze moorman hoort daar ook bij, want nu is die tijd waar de Oud-Testamentici over spraken en waar ze over schreven, waar Israël over zong, maar waar Israël weinig voor of niets voor gedaan had. Daar zal de Heere Jezus nu tot vervulling brengen. Nu is het Messiaans tijdperk aangebroken, nu zullen de volken, nu zal Rahab, dat is Egypte, die zal ingelijfd worden en de Assyrië zullen ingelijfd worden. Babel, de Filistijnen, de Tyriërs en ook de Moren. Nu gaat het evangelie zich uitbreiden over al de volkeren. Daar zien we nu een duidelijk voorbeeld van. En Filippus, hij komt naast die wagen lopen en hij hoort die man lezen. Hoe kwam dat zo? Als u een boek leest in de trein, leest u toch ook niet hardop? Nee, dat klopt. Maar voor ons is het vrij gemakkelijk te lezen, want de woorden staan uit elkaar. U ziet zo wat daar staat. Maar dat was toen niet zo. Want perkament was heel duur. Dus wat deden ze? Ze schreven al de letters naast elkaar. Allemaal hoofdletters naast elkaar. Zo zijn de brieven van Paulus ook geschreven op perkament. Al de letters naast elkaar. En die moesten zo hardop ontcijferen, de letters, dan komt er een woord en dan gaat weer de volgende letter, weer een woord en zo lazen ze. En om dat te doen, lazen ze het hardop. Dat is gemakkelijker om zo te lezen. En zo hoorde Filippus hem lezen, hardop. En hij hoorde hem lezen de woorden uit Jesaja 53... En deze man, het is een heel bijzonder man eigenlijk, hij was getrokken. Hij wist niet hoe en wat en waarom, maar hij werd getrokken, onweerstaanbaar. Hij had gehoord van de God van Israël en hij was in Jeruzalem geweest en hij wilde die God leren kennen. Hij wilde die God aanbidden, maar wat een bittere teleurstelling, want hij mocht niet de tempel ingaan. Hij was een heiden en waarschijnlijk was hij ook ontmand, omdat hij de koningin van Ethiopië moest dienen en in haar dienst moest staan. Zo iemand mocht niet in de tempel. En dan te bedenken dat hij zo'n lange reis voorover had gehad om in het huis van de God van Israël te komen en om die God te leren kennen, hij mocht er niet eens in. En toen op dat moment is hij niet boos geworden, heeft hij zich niet afgekeerd en gezegd, ja, maar ik heb recht en wie denkt u wel dat ik ben? Nee. Hij heeft ergens bij een verkoopstand waar ze boekrollen verkochten, heeft hij een rol gekocht. En als hij niet in de tempel mag, dan zal hij toch het woord van die God van Israël lezen. Want hij wilde meer van die God weten. Die man was in Jeruzalem geweest, had daar niets gevonden. Maar de Heere was daar ook niet meer. De Heere was niet meer in de tempel. Dat was duidelijk toen de Heere Jezus zijn geest overgegeven had aan de Vader. Toen scheurde het voorhangsel tussen het heilige der heiligen, waar nooit iemand mocht komen. Dat scheurde middendoor. En de priesters aan het werk in het heilige gedeelte konden zo in het heilige der heiligen zien. En het was leeg. Want de offerdienst was nu vervuld. Het is volbracht. Er is voldoening gegeven. En nu zou Christus verkondigd worden als de enige zaligmaker. En nu maakt het niet uit waar iemand aan bidt. Of het op de heuvel Gerizim is. Of op de heuvel in Jeruzalem. Of het overal ter aarde. De Heere zoekt nu mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. Die tempeldienst was afgedaan. De Heer heeft ervoor gezorgd tegen de bevelen van de Romeinse bevelhebbers in, is de tempel in Jeruzalem verbrand en tot de grond toe verwoest. Want de tempel is afgedaan, is nooit meer herbouwd. Nu mag de Heere God overal aanbeden worden en dat moest deze moorman leren. En daarbij is het ook zo verwonderlijk dat de Heere niet toen die moorman in Jeruzalem was, niet gezegd heeft aan Petrus: Petrus, om de hoek is een man, een belangrijk man uit Ethiopië. Ga naar hem toe en vertel het evangelie. Dat deed de Heere niet. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. De Heer had zijn knecht Filippus uit Samaria gekozen om te lopen op die lange weg naar Gaza en daar het evangelie te verkondigen aan die moorman. Soms laat de Heer een mens langer zoeken. En dan moet u niet denken: de Heer hoort niet en de Heer is mij vergeten. Nee, blijf zoeken. Wat een voorbeeld deze moorman. Hij ging lezen uit het woord van God. Hij steunde niet op zijn eigen inzicht. Hij ging niet wat filosoferen of wat denken of wat conclusies trekken. Hij wilde zichzelf niet zielig vinden dat hij dan niet naar binnen mocht in die tempel. Nee, hij ging het woord onderzoeken. En daarin ligt het leven. Daarin ligt eeuwig leven, ook voor u en voor mij. Hij wilde bewust in alle rust dat woord onderzoeken. En daarom nam hij de langere weg naar Gaza. Een eenzame weg waar hij niet opgehouden zou worden door allerlei mensen. Hij ging lezen, hardop, rustig, in de stilte van die eenzame weg lezen. En hier zal weer blijken dat Gods woord niet leeg tot hem terugkeert. Deze moorman, hij is een voorbeeld voor u en voor mij. Om niet naar ons eigen inzicht te leven, maar naar het woord van God. Dan zullen we dageraad zien. Om in dat woord thuis te zijn met een biddend hart. Welke rol speelt Gods woord in uw leven? Dat weten wij niet van elkaar. En dat zien we niet van elkaar. Het is ook niet zo belangrijk wat wij van elkaar zien. Al zijn we daar zeer bezorgd over. Maar weet u wat nou zo belangrijk is? Wat God van u ziet. Wat zal God van u zeggen? Wij denken: wat zullen de mensen van ons zeggen? Maar die mensen gaan straks geen oordeel over ons uitspreken. Wat zegt God van mijn leven en van uw leven? De Heere ziet wat u doet en wat jij doet. En wat je niet doet, wat je wel had moeten doen. Waarin je slap en lui bent, omdat je niet gelooft. Je zit wel in de kerk, maar je gelooft het niet. Als je het gelooft, dan zou je de Bijbel pakken en gaan lezen. Het is ongeloof. Zonder Christus, zonder hoop, zonder verzoening. Welke rol speelt het woord van God in ons leven? Nu hebben wij Gods genade nodig om het woord van God te begrijpen. En het is best zo dat u bepaalde gedeelten leest, dat vindt u moeilijk, dat geloof ik. Dat vind ik ook moeilijk. Maar Gods woord is ook niet zoals de krant, sorry dat ik die vergelijking maak. De krant, daar skim je doorheen en is klaar. Zo is het woord van de Heere niet. Daar kunt u uw leven lang in studeren. En al zijn er bepaalde moeilijke dingen daarin, er zijn ook dingen die u heel goed begrijpt. En ga daar nou over nadenken en ga dat nou voor de Heere neerleggen. En vraag de Heere maar om licht, om meer van dat woord te begrijpen. En u raakt er nooit in uitgestudeerd. Steeds weer ziet u nieuwe dingen, nieuwe verbanden, nieuwe lijnen in dat heerlijke woord van God. En weet u wat Calvijn hier zegt? Als u het nou, dat woord ernstig onderzoekt, dan laat de Heere u niet in onwetendheid. Hij zal eerder, zegt Calvijn, een engel uit de hemel zenden om u zijn woord uit te leggen, dan dat hij u in onwetendheid zou laten. Want die zoekt zal vinden. Maar de Heere stuurt geen engel. Want we hebben uitleggers. We hebben kanttekeningen. We hebben een Bijbel met uitleg. Goede commentaren. En dat moeten we allemaal met onderscheid lezen. Dat hoeft u niet te geloven wat u leest in die commentaren. Dat hoeft niet. Het woord wel, maar die commentaren niet. Die kunnen ook fouten hebben. Maar als u dat leest, dat klopt. Daar heb je wat aan, dat kan. Kan de Heer zegenen en gebruiken. En de Heer heeft zijn knechten gezonden om het woord te verkondigen. Dat zijn de middelen die de Heer nu gebruikt. En dat gaat hier ook gebeuren. Van Filippus hoort hem lezen. En dan neemt Filippus het initiatief. Soms moet dat ook. Soms moet een kind van God wachten op de leiding van de Heer. En soms moet een kind van God ook met vrijmoedigheid het initiatief nemen. En zo zegt Filippus: begrijpt u ook wat u leest? En de moorman antwoordde: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En toen vroeg hij Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Dat is toch ook heel bijzonder. Stel u voor, de minister van Financiën, en die zou die ooit u vragen in zijn dienstwagen te komen met chauffeur en zo? Nee. Maar deze moorman doet dat wel. En daarin kunnen we bepaalde dingen aflezen uit deze moorman. We zien dat hij ootmoedig was. Ootmoedig betekent nederig. Nederig. Dacht klein van zichzelf. Hij wilde zich laten onderwijzen door deze Joodse man. Hij was er niet te goed voor, hij was er niet te hoog voor. En zo wil de Heer dat wij ons ook onderwerpen aan de prediking van Gods woord. Dat we daar trouw in zijn, in het opkomen daarom. Deze man is ootmoedig en hij belijdt daarom ook zijn onwetendheid. Hij is niet trots, hij doet niet alsof hij heel belangrijk is. Hij belijdt dat hij het niet begrijpt. Andere mensen zouden zich schamen. Zeker hooggeplaatste mensen. Dan zegt u niet, ik begrijp het eigenlijk niet. Nee. Daar zijn we te hoog voor. Dat doen we net alsof. Houden ons gezicht in een plooi. Maar zo was deze man niet. Zo had de Heer hem al geleid. De Heer had hem al geleerd. Hij was al van God geleerd. Dat dit woord heeft wat te zeggen. Maar ik begrijp het niet. Hij was leergierig. Hij was gewillig om onderwezen te worden. En zo had deze man al een zekere wijsheid ontvangen. Dat was al de vrucht die de Heer hem gaf in zijn leven. Al zal hij van zichzelf gedacht hebben: ik ken die God niet en hij werkt niet in mij. Toch had hij al ootmoed geleerd. Had hij al leergierigheid geleerd. Had hij al een zekere wijsheid ontvangen. Terwijl die man dacht, er gebeurt niks. Zo kan het met u ook zijn. Dat u bezig bent met het woord en u denkt, de Heer hoort niet en de Heer luistert niet en ik zie geen verschil en ik ben nog helemaal onbekeerd en er gebeurt niks. Maar onderwijl, dat er een verlangen groeit naar het woord. En dat er een zekere wijsheid komt. Dat u ziet dat woord is de waarheid, maar ik heb de waarheid niet. En dat u zich wil laten onderwijzen. De Heere antwoordt voordat u het zelf doorhebt. En zo was het ook bij deze Filippus. En zo komt er een gezegende prediking. En nu begrijpt Filippus waarom hij hier naartoe moest gaan. Hij is bewogen met deze moorman. Ik zei juist, hij nam het initiatief omdat hij bewogen is. Moeten wij ook doen. Op het werk, bij uw collega, op school, in de collegebank. Het kan zo een aanleiding zijn. Had Filippus ook. Hij hoort die man lezen in het Grieks uit het Oude Testament, Jesaja 53. En zo had hij een aanleiding. Begrijpt u wat u leest? Hij nam het initiatief. Daar moeten wij ook genade voor hebben. Moeten wij ook leren doen. De Heer kan u zomaar in omstandigheden brengen dat iemand iets zegt of iemand een bepaalde moeite heeft, dat u daarop reageert. Moeten we om bidden dat er zijn getuigen mogen zijn. Want wij weten de weg tot de zaligheid. En dan moeten wij ook een getuige zijn voor anderen. En hoeft u niet over uzelf te praten. Maar praat maar over de Heere, over zijn woord. Filippus had liefde tot deze man. Bewogen met hem, dat is heel belangrijk. Bewogen te zijn. En hij sprak die man ook aan in zijn situatie, in zijn omstandigheden. Hij ging niet uitleggen andere dingen uit het Oude Testament. Nee, dit. Hij sprak hem aan in zijn situatie, waarin hij gelegen is. En hij verkondigde Jezus. Want de plaats van de schrift die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Wanneer staat Filippus opende zijn mond, dan betekent dat. Dat er nu iets belangrijks komt. Om te spreken moet je altijd je mond open doen natuurlijk. Dat is duidelijk. Je kunt niet met gesloten mond spreken. Maar als de schrift zegt, hij opende zijn mond. Dan komt er iets bijzonders. Dan gaat hij duidelijk spreken. Niet maar één zin. Hij gaat uitleggen. Met aandacht en ernst gaat Filippus nu spreken. Hij gaat de waarheid spreken. Hij verkondigt Christus. Want juist uitgerekend dit gedeelte uit de profetieën van Jesaja. Dat ging over de lijdende Christus en de opgestane zaligmaker. Daar ging het over de straf die op ons lag, die op hem gelegd werd. En dat de Heere Jezus gewillig de dood inging om door zijn bloed de ongehoorzaamheid van zijn volk te verzoenen. Hij gaf zichzelf gewillig en dat zijn bloed genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. En zo werd de Heere Jezus gehoorzaam tot de dood. Hij gaf zichzelf als een losprijs voor velen. En hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. En zo ligt de zaligheid in deze zaligmaker. Ook voor de moorman. Ook voor u en voor mij. Ook wij hebben te zien op deze lijdende borg. In de week van voorbereiding. Neem dan deze woorden mee. Wat die moorman gelezen had. En ga daar nou over nadenken. Dat de Heere God zijn zoon verheerlijkt heeft. Door het lijden heen. En dat de Vader hem toen tot heerlijkheid gebracht heeft. En dat zijn kinderen ook door dit leven heen, door de weg van sterven aan zichzelf, zullen ze ook tot heerlijkheid die er ligt in de Heer Jezus gebracht worden. En zo spreekt dit gedeelte over de vernedering van Christus, zijn bloed, dat we volgende week mogen zien in tekenen van brood en wijn. Zo tekent dit gedeelte zijn lijden, maar ook zijn verhoging. Zijn verhoging. Want wie zal zijn geslacht verhalen? Wat betekent dat? Wat denkt u? Wie zal zijn geslacht verhalen? Geslacht is het nageslacht. Dus dat zijn al zijn volgelingen die uit hem voortkomen. Nee, daar gaat het niet om. Geslacht betekent generatie. Dat betekent leven, dat betekent leeftijd. Dat betekent het, vanuit het oorspronkelijke. Wie zal zijn jaren, zijn leeftijd kunnen uitspreken? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Hij heeft het eeuwig leven. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos, ook nu. En hij is dezelfde voorheen. Nu en tot in alle eeuwigheid, hij leeft. En wie kan dat nou onder woorden brengen? Wie kan zijn leven, zijn heerlijk leven onder woorden brengen? Hij heeft het eeuwig leven en hij geeft het eeuwige leven. En dat begint nu in dit leven, wanneer mensen overgezet worden, bekeerd worden, verlost uit het zinloos, leeg leven onder de vorst der duisternis. En nu gebracht worden in een nieuw leven, waarin de Heere Jezus door hun hart en ziel werkt. En ze hebben het eeuwige leven. En dat komt omdat hij het eeuwige leven verdiend heeft. Om dat uit te delen aan zondaren. Het is zo heerlijk om de Heere Jezus als uw hoofd te kennen. Dat u in hem verbonden bent. En dat is nou toch ook het avondmaal. Hij verlangt om met zijn volk het avondmaal te vieren. Zij die hebben leren buigen voor hem. Zij die niet verder willen, niet verder kunnen zonder Christus. Die hem hebben leren kennen als hun toevlucht. Ze hebben nog zoveel in het leven wat zich tegen de Heere verheft. En daar hebben ze hartgrondige hekel en verdriet aan. En daar vechten ze tegen. En dat komt omdat de liefde van God in hun hart is uitgestort. Dat eeuwige leven dat klopt in hun aderen. En dat drijft hen steeds weer toe naar de Heere. En voor dat volk wil de Heer het avondmaal vieren. Ook al liggen ze midden in de dood. Zoveel tekort in mij. Maar hij is mijn verwachting, mijn hulp, mijn heil, mijn toevlucht, mijn hoop. Hij is mijn alles. En door de liefde gedreven gaat de mens steunen op de arm van zijn liefste, zijn hemelse bruidegom. En dan is er het verlangen om voor de Heere te leven. En de Heere Jezus is alles voor hen geworden. En voor dat volk heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. En dat zou deze moorman ook zien. Hij zou rijk gezegend worden door de prediking van Filippus. En dat bewaren we voor een volgende keer. Amen. Laten wij zingen Psalm 86, het derde vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, zo danken wij u voor uw heilig woord. Voor de vele voorbeelden die u ons daarin aanreikt. En dat we daarin uw voetstappen kunnen volgen. Hoe u omgang hebt en bemoeienis hebt met arme zondaren. O, wat is dat rijk en groot. Heere, dank u voor heel uw woord. Laten wij daardoor onderwezen mogen worden. En daarop mogen steunen en leunen. Heere God, uw woord is een staf om op te steunen. En wilt u ons met dat woord bestralen als een licht in ons leven. Gedenk uw volk en kinderen bij de voorbereiding op het avondmaal. Trek hen, Heere, die daar ook strijd mee hebben, die op een afstand staan, die zich afvragen of zij van de Heere zijn of niet. Heere, wilt u licht en waarheid geven? Wilt u, Heere, schijngelovigen ontmaskeren? En wilt u hen die maar de schijn van godzaligheid zouden hebben, laten zien dat het tekort is? Heere, wilt u zo met onze zielen omgang hebben en ons leiden en regeren door uw woord en geest. Gedenk ons deze dag verder. We bidden u ook vanavond als we weer samen willen komen om weer opnieuw voorbereiding op het avondmaal te hebben. Wil ook dan uw zegen schenken. Heere, hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 2, vers 7. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.